Zullen we elkaar opslaan? Wie is er vandaag jarig? Lida was afgelopen dinsdag jarig, heb ik begrepen. En ze viert het vandaag, zo was het. Goed zeg, Johannes hoofdstuk 11. Vers 32. Heeft u het gevonden allemaal? Maar ik geloof dat je ook mee kan lezen. En ik lees uit de Bijbel in gewone taal. En er staat, Maria kwam bij Jezus. En toen ze hem zag, knielde ze voor hem. Nou, ik zou daar al bijna kunnen stoppen. Ik zou al bijna kunnen stoppen wat hier staat. Maria die kwam bij Jezus. En toen ze hem zag, knielde ze voor hem. En ze zei, Heer, als u hier geweest was, dan was mijn broer niet gestorven. En Maria en de Joden die met haar meegelopen waren, begonnen hard te huilen en te jammeren. En Jezus ergerde zich daaraan. Jezus ergerde zich daaraan. Misschien heeft u dat nog nooit gelezen. Jezus ergerde zich daaraan. Hij had verdriet op Lazarus. En hij vroeg, waar ligt Lazarus begraven? En de mensen zeiden, kom maar mee, Heer. En bij het graf begon Jezus te huilen. En de Joden zeiden, kijk eens hoeveel hij van Lazarus hield. Maar sommigen van hen zeiden, hij heeft een blinde man genezen. Kon hij de dood van Lazarus dan niet voorkomen? Opnieuw ergerde Jezus zich. En hij ging naar het graf toe. En dat was een grot met een steen voor de opening. En Jezus zei, haal die steen weg. Martha, de zus van Lazarus, antwoordde, maar Heer, het lichaam stinkt. Het ligt hier al 4 dagen. En toen zei Jezus tegen haar, denk aan wat ik je heb gezegd. Als je gelooft, zul je Gods hemelse macht zien. En toen haalden een paar mensen die steen weg. Jezus keek omhoog en zei, Vader, ik dank u dat u naar mij luistert, want ik weet dat u altijd naar mij luistert. Maar ik zeg dit speciaal voor alle mensen die hier staan. Zij moeten geloven dat u mij gestuurd hebt. En daarna riep Jezus, Lazarus, kom naar buiten. En toen kwam de gestorven Lazarus naar buiten. En er zat een doek om zijn gezicht en er zaten doeken om zijn armen en benen. En Jezus zei tegen de mensen, maak de doeken los en laat hem gaan. Tot zover. Vader, dank u wel voor dit woord. En ik bid, Heer, dat u deze woorden zult gebruiken die vandaag ook gesproken mogen gaan worden. En Heer, dat het een effect mag hebben, een impact mag hebben. We willen u alle eer en alle glorie geven. We nodigen u uit om te werken door uw geest. En ik bid dat vandaag er een verandering plaats gaat vinden in de harten van mensen. Heer, we willen ontvangen. We willen uw woord ontvangen in de naam van Jezus. We willen niet dezelfde zijn als we naar huis gaan. Nee, Heer, we willen een aanraking van de levende God. Heer, dank u wel dat u hier bent door uw geest. En gebruik mijn vader om uw woord te verkondigen. Om het zaad, het goede zaad te zaaien in de harten van de mensen. In Jezus' machtige en wonderbare naam. Amen. Amen. Vandaag wil ik spreken over haal die steen weg. Zullen we met elkaar even zeggen. Haal die steen weg. Kijk maar eens even elkaar aan. In je omgeving zo even je buurman en je buurvrouw. Haal die steen weg. Dan zal hij dat in ieder geval niet vergeten. Nou, Jezus is natuurlijk geweldig, hè? Jezus is geweldig. En wat deed Jezus? Jezus wandelde hier op aarde in zijn goddelijke autoriteit. En hij introduceerde zichzelf als de koning der koningen. En bracht de realiteit van de hemel hier op aarde. Overal waar Jezus kwam, gebeurde er iets. Met Jezus ging het nooit zijn gangetje. Op het moment dat hij zegt, en er wordt aan u gevraagd, hoe gaat het met je? En je zegt, zijn gangetje. Dan klopt er wellicht iets niet in uw leven. Want met Jezus gaat het leven nooit zijn gangetje. Echt niet. Een koning regeert over een koninkrijk. Jezus regeert. En elk koninkrijk heeft wetten, kent rechtspraak, heeft inwoners met rechten en plichten, kent normen en waarden en heeft ook een cultuur. En een cultuur, wat is nou een cultuur? Een cultuur is een optelsom van alle gewoonten en gedragingen die bij een volk of stam hoort. En Jezus wandelde hier op aarde en introduceerde in het wandelen, in zijn autoriteit, ook een hemelse cultuur. Een hemelse gedragingen en gewoonten die horen bij een inwoner van het Koninkrijk van God. En weet je, een cultuur is niet op zichzelf goed of slecht. Net zoals een wapen ook op zichzelf niet goed of slecht is. Een mes bijvoorbeeld is niet goed of slecht, maar het is degene die het mes hanteert. Die bepaalt uiteindelijk of dat mes gebruikt wordt voor waar het is bedoeld. Dus ook met een cultuur. En weet je, een van de meest belangrijke bouwblokken van jouw leven is jouw omgeving. Jouw omgeving, daar waarin jij je begeeft. In welke omgeving begeef jij je? Leonie, mijn vrouw, is jarenlang analist geweest. Is natuurlijk dat nog steeds analist. Alleen dat werk doet ze niet zo meer, of niet meer. En van de week zaten we ook in de auto en ik vroeg haar zo: ken jij nog die petrischaaltjes? Ja, natuurlijk, zegt ze. Daar heb ik heel erg veel vaak mee gewerkt. En mijn dochter, die zat achterin en zei: ja, ik ook. En een petrischaaltje, ik heb daar een plaatje van. Wat doet nou een petrischaaltje? De wetenschappers zeggen dat wat in dat petrischaaltje zit, dat vormt een cultuur. Dat vormt een omgeving. En wat wordt dan gedaan? In dat petrischaaltje zit een voedingsbodem. En die voedingsbodem, daar wordt dan een bacterie ingebracht. En dan kan het groeien. En die voedingsbodem, dat bestaat uit eiwitten en vaak ook gestold bloed. Dat is een voedingsbodem. En op het moment dat een bacterie daar dan wordt ingebracht, wordt het een hele veilige, hygiënische omgeving waarin het kan groeien. Daarom is het zo belangrijk om onszelf de vraag te stellen: in wat voor omgeving begeeft u zich? Op het moment dat een omgeving giftig is, dan heeft dat direct een effect op jouw leven. En dan vind ik het zo mooi dat juist ook zelfs in een petrischaaltje gestold bloed onder andere wordt gebruikt. En dan moet ik denken aan het bloed van Jezus. Wij hebben die omgeving nodig, daar waar het bloed van Jezus aanwezig is, dat ons schoonwast en reinigt met het kostbare bloed van Jezus. Amen. Nou, maar bepaalde gedragingen in een cultuur zijn niet oké. Er zijn een aantal zaken in elke cultuur die daar niet in thuis horen. Bijvoorbeeld ongerechtigheid. Ongerechtigheid hoort niet in een cultuur thuis. Denk maar aan de Black Lives Matter. Waarom? In die cultuur is iets binnengeslopen wat niet akkoord is. Wat niet goed is. Wat eruit gehaald moet worden. Discriminatie moet eruit. Racisme moet eruit. Maar dat is op een gegeven moment door allerlei zonden erin geslopen, waardoor dus die hele omgeving besmet raakt. Onreinheid is ook zoiets. Er zijn bepaalde stammen, volken hier op aarde, waar gewoon onreinheid zit in het volk. Dat zit in de cultuur. Het is heel normaal. Er zijn volken waar men zegt: het is heel normaal om een bijside te hebben. Sommigen van jullie zeggen dat helemaal niet, maar anderen die hier zijn, die weten precies waar ik het over heb. Een bijside. Het is heel normaal om in die cultuur een vrouwtje erop om erbij te hebben. Maar Gods woord zegt iets anders. Gods woord zegt: God is voor het huwelijk getrouwd met één persoon, man en vrouw. Maar dan zien we op een gegeven moment dat in een cultuur allerlei ongerechtigheden terechtkomen. En daar moeten we van bekeren. Het occulte. Nee, zal eerst ongeloof. Ongeloof kan ook in zo'n cultuur terechtkomen. Het niet geloven dat Jezus voor onze zonde is gestorven. En als vierde, het occulte. Het occulte wat ook in zo'n cultuur binnen kan dringen. Denk aan Haiti, denk aan de voodoo, alles wat daar dan is. Maar lieve mensen, gewoon ook afgoderij kan zo makkelijk ook jouw persoonlijk leven binnendringen. Want afgoderij is eigenlijk gewoon dat je God verplaatst, dat je God replace, hoe zeg je dat in het Nederlands, vervangt. Je vervangt God op die eerste plaats. Op het moment dat je God vervangt voor iets anders of iemand anders, is dat al afgoderij. En ook een gezin. Een gezin heeft een cultuur. Een gezin kent een cultuur. Ook wij als gezin, familie P. de Groot, wij hebben thuis een cultuur gecreëerd. Een veilige omgeving waarin onze kinderen konden opgroeien. Wat deden wij bijvoorbeeld? Onze kinderen hebben dat misschien nog niet eens zozeer in de gaten gehad. Maar zodra ze de televisie aandeden en ze mochten naar allerlei programma's kijken, Samson en Gert en allemaal andere leuke programma's. Af en toe kwam er reclame. En Leonie en ik hadden afgesproken, wij houden niet van die reclame. Want daar zit vaak allerlei onreinheid en allerlei rare dingen en allerlei fratsen tussen. Dus wij hebben een cultuur gecreëerd. En wat hebben wij gedaan? Zodra de reclame kwam, teletext. Teletext. Of een ander beeld, gelijk weghalen. En op zacht zetten. Klopt, hè? En dat is er zo ingeslopen. Ze weten niet beter. Zodra er reclame is, zet het af. Dat is een cultuur. Dat hebben wij geïntroduceerd in ons gezin. He, wij houden van een bepaalde manier van eten. Niet zozeer aan tafel, maar rondom de tafel. Dat is een bepaalde cultuur die wij hebben gecreëerd. En ik weet nog bijvoorbeeld, er was een tiener en die heette Dennis 3. Heel lang geleden alweer, ik voel me wat ouder worden. Toen we nog, was in een andere gemeente en dan hadden we tieners. En er was een jongen en die heette Dennis 3. We hadden een Dennis 1, we hadden een Dennis 2. En dat werd op een gegeven moment Dennis 3. Maar deze jongen, die kwam uit de achterbuurten van Rotterdam. En zijn vader had een beroep. En weet u wat het was? Hij was dief, echt waar. Gewoon heel serieus, hij was een dief. En die jongen groeide op in die cultuur van zijn vader. En die vader nam die zoon mee op tochten, op rooftochten door Rotterdam. Want dan werd er een raampje geforceerd. En wie mocht er dan naar binnen? Dat kleine mannetje, Dennis 3, van een jaar of 8. Dus die jongen wist niet beter dat dat was normaal. Dat was zijn cultuur, dat was zijn gedrag. Dus hij was ook nooit te vertrouwen. Want in zijn hoofd was dat gewoon heel normaal. Als je iets kan jatten, moet je dat doen. En als je het goed doet, dan heeft niemand het in de gaten. Dat was zijn cultuur. Zo was hij opgegroeid. En toen kwam hij bij ons in de gemeente. En in de tienergroep. En dan bracht ik hem naar huis. Maar die jongen, die stonk. Dat is zo zielig, want die leefde gewoon op beton. Als we dan bij hem thuis kwamen, dan lag er ergens in een hoekje een matras. Een slaapzak. En dan zat hij bij mij in de auto en dan moest ik het raampje open doen. Want ik keek helemaal scheel. Echt serieus, dat is geen grapje. Dat was zo verschrikkelijk. Wat kan een mens stinken? Oh, dat was zo vies, zo goor. Maar oh, wat een lekker lief mannetje was dat. Want Jezus is ook voor dat jochie gestorven. En er was een echtpaar en die heeft hem toen in huis genomen. En het eerste wat ze hebben gedaan met hem was in bad. Die jongen wist niet wat hem overkwam. Hij moest ineens in bad en hij moest ineens schone onderbroek aan. En hij moest ineens nette kleertjes aan. Die jongen die was helemaal denk, daar kwam ineens de rust, de regelmaat en de reinheid. Want in dat gezin was dat de cultuur. Die jongen voelde zich doodongelukkig. Die jongen heeft het 2 weken uitgehouden. En toen wilde hij terug naar zijn vader. Hij leefde liever bij zijn vader in die viezigheid en die vuiligheid. Omdat hij zo getraind was, zo helemaal, nou bijna gebrainst, beetje, nou, het was zo erg dat dat aan de hand was. En we stonden erbij en we konden er zo weinig aan doen. En dan kan je natuurlijk naar de overheid en dergelijke. Dus we hebben het niet daarbij gelaten natuurlijk. Maar ook wij als LWG kennen een cultuur. De LWG-cultuur. Wij hebben allemaal een cultuur, ook wel, als u hier binnenkomt. Wij hebben een bepaalde manier van ons te gedragen. Hoe we ons kleden, hoe we met elkaar praten. Eén voorbeeldje bijvoorbeeld. Kijk, klopt, er zit één persoon, maar die doet de camera. Maar de rest is hier vrij. Op de een of andere manier is het een cultuur. Je gaat niet op de eerste rij zitten. Dat doe je niet. Op de een of andere manier, niemand die dat zomaar gaat doen. Want als je dat wel gaat doen, denk je, ja, maar dat kan toch niet? Ik was in een andere gemeente waar ik ook dat verhaal net uit had. En daar noemden we de voorganger Broeder Scheffer. Broeder Scheffer. O wee als je hem toetoyeerde, als je met zijn voornaam aansprak. Dat deed je niet. Dat was niet de cultuur. Als je nou heel dicht bij hem stond en je was deel van het oudste team, als je een diaken was, dan mocht je zeggen, Frits. Klopt, hè? Zit hier nog? Ja, dat was gewoon een cultuur. Dat deed je niet. En zo hebben wij ook hier een cultuur. Het is gelukkig nooit geweest Bishop Gerard. Apostel Gerard. Profeet. Nee, zo praten we nooit. Nee. Oké, okay, ja, gewoon, ik ben Patrick. Dat is ook weer cultuur. Gewoon elkaar aanspreken met een voornaam. Dus dit is zoals wij dat hier gewend zijn. Stel je voor dat volgende week, u komt hier naar de gemeente. En wij hebben ineens van de week veranderd. Voor alle koffie en alle thee moet u een euro betalen. Zo. Heb je dat? Ze vragen nou een euro. Snap je dat nou? Weer dat geld, hè? Weer dat geld. Steen uit. Dat is een bom in de gemeente. Ik kan het je vertellen, dat is een bom in de gemeente. Want we zijn het niet gewend. Want er is een cultuur. Hier is gewoon alle koffie en alle thee is gewoon. En dat is onze. Snap je? Ja, in de afgelopen jaren hebben we natuurlijk een cultuur gecreëerd. Maar in die cultuur, in gewoon die omgang met elkaar, hebben we het niet altijd even goed gedaan. We hebben heel veel dingen wel goed gedaan. Laten we het daar alsjeblieft ook wel over hebben. Maar ook gewoon in het verleden. Er zijn best wel, en dat hebben we dan genoemd, stenen terechtgekomen in de gemeente. En die stenen zo onder elkaar. En dan word je boos. Je wordt niet begrepen. Je raakt geïrriteerd. En waar je over om moest passen, is dat er geen stenen gaan ontstaan in jouw binnenste. Want dan vinden we, ja, dat is. Dat werkt blokkerend. Stel je eens voor dat je een steentje hebt in je schoen. Wie heeft er wel eens gewandeld met een steentje in je schoen? Wat doe je dan? Zo snel als mogelijk stop je. Je schopt je schoen uit. Je schudt hem uit. Want je kan niet lopen met een steentje in je schoen. Waar of niet? Een steentje in je schoen. Niet goed. Leonie had een keertje gekookt, zeg. Heerlijk. Leonie kan heel erg goed koken. Een andere dochter van mij kan ook erg goed koken. Ze kan allemaal goed koken, hoor. Maar op een gegeven moment aten we spinazie. Leonie had niet goed gekeken op de zak. Want die spinazie was niet gewassen. Heerlijk klaargemaakt. Prachtig, heerlijk lekker. Op de tafel, even zo, een stoofpotje. Heerlijk met lekker vlees erbij. En we begonnen te eten. We hadden gewoon netjes ook gebeden en gedankt. Het was niet te eten. Want er zat zand in de spinazie. En alles was daardoor gewoon niet meer te eten. We hebben het gewoon weg moeten gooien. Zand. Er ligt al als een steen op de maag, zeggen we ook wel eens. Ik heb een plaatje, ik weet niet of dat allemaal getoond wordt. Een niersteen. Wie heeft er wel eens last van nierstenen gehad? Doet dat pijn? Dat doet verschrikkelijk pijn. In je binnen, dat je in je nier of je gal, dat je daar een steen met je meedraagt. Vreselijk. De Bijbel heeft een gelijkenis. En dat kunnen we vinden in Matteüs hoofdstuk 13. En dat gaat over de gelijkenis van de zaaier. En we kennen allemaal dat verhaal wel, dat Jezus dat verhaal vertelt, dat is een metafoor. En hij vertel dus over die boer, die begint te zaaien. En hoeveel types grond, hoeveel grondsoorten zijn er? 4. Eerste gedeelte viel op het asfalt. Het tweede op grond met stenen. De derde bodemsoort was grond met allemaal onkruid. En als laatste was het goede grond, gezonde grond. Nou, we praten hier over dus 4 verschillende soorten grond. Maar we praten wel over hetzelfde zaad. Het zaad is overal hetzelfde. Dus het ligt niet aan het zaad wat gezaaid wordt. Het ligt aan waar het op terecht komt. Dus datgene waarop het terecht komt, dat bepaalt uiteindelijk de oogst. Dat bepaalt uiteindelijk het resultaat. Snapt u dat? Dus dat is heel erg belangrijk. Dat dus die kwaliteit van het zaad, dat is prima, maar het is jouw omgeving. Het is degene waar jij het ontvangt. En dat zeggen we wel eens, hè, dat er dan 4 verschillende personen zijn. Maar we moeten luisteren. Ik kan hier prima een verhaal afsteken. Maar u bent allemaal anders. De een zal zeggen, en die gaat strakjes naar huis. Hoe was de preek? Ja hoor, het was fijn, was fijn, was fijn. En de ander zegt, gaat wel. En de derde zegt, zo, dat was zo goed joh. Er zijn allemaal verschillende soorten grond. Het ligt niet aan het zaad. Het ligt niet aan deze woorden die ik spreek. Het gaat om de ontvanger. Het gaat om degene die het ontvangt. Het gaat om degene, u dus in dit verhaal. Op welke manier laat u dat zaad op wat voor soort grond vallen? Snapt u dit? Zullen we een stukje dieper gaan? Even een stukje dieper. Ikzelf hou van tuinieren. En in mijn tuin heb ik ook verschillende soorten grond. Inderdaad, klopt het bij mij. Ik heb vruchtbare grond. Tegen de slootrand staat er heel veel vaak onkruid. En een ander stukje, ik weet niet wat daar gebeurd is. Ik denk dat er vroeger, ze hebben daar puin gestort. Daar is aarde overheen gekomen. En elke keer als ik moet gaan spitten, 1 keer per jaar doe ik dat. Dan stoot ik elke keer op die stenen. Dus één stukje tuin. Zou het zo kunnen zijn dat in dat diepe gaan, dat het bepalend is ook bij jouzelf, dat het wellicht Jezus ook wel heeft bedoeld, dat hij het heeft over 1 tuintje. Over 1 hart. Over jouw persoonlijk hart, dat onderverdeeld is in verschillende stukjes, soorten grond. Dat we het over 1 hart hebben. Dat we het over 1 hart hebben. Dus met andere woorden zeggen we eigenlijk, hoe gaat het met jou? En dan moeten we eigenlijk onszelf de vraag stellen, over welk stukje hart hebben we het? Want misschien 80% ben je happy clappy en gaat alles goed. Maar op het moment dat jij iets zegt over mijn ex, dan kom je ineens terecht op een ander stukje grond. En alles wat jij hoort, elk woord wat jij hoort, elke preek die jij hoort, elk boek die jij leest, en het heeft over een ex, dan zijn er allemaal stenen in dat stukje hart. Dan zijn er ineens ook allemaal zorgen in dat stukje hart. En dan gaat het 80% gaat het goed, maar juist dat ene stukje, daar waar het ineens om gaat, dat doet zeer. En dat doet pijn. En daar wil je eigenlijk, dan zeg je zo van, oh, als het over dat onderwerp gaat, dan sluit ik direct mijn hart. Ik heb een aantal stenen onder elkaar gezet. En ik heb het hier. Ik heb een steen meegenomen. Een steen. Een steen des aanstoots. Een steen des aanstoots. Een persoon of zaak die ergernis of morele verontwaardiging wekt. Een steen des aanstoots. Dat heeft met ergernis te maken. We hebben net gelezen, Jezus ergerde zich. Dat was een verontwaardiging in hem. Kent u dat wel eens? Ik heb het wel eens meegemaakt. Dan loop je in een supermarkt. En dan iemand die komt langs en die kijkt niet uit zijn doppen. Sorry. En die stoot mij aan. En je wordt aangestoten. En het is helemaal asociaal als die persoon omkijkt en ook zo kijkt zo van, hé, voel je hem? Voel je hem? Dan gebeurt er hier iets van binnen. En de een is cool en collected. En je denkt van, ach, zal mij schelen. Prima hoor, loop maar lekker door. Maar iemand anders, die ervaart het heel erg anders. Die zit emotioneel anders in elkaar. En als die dan wordt aangestoten, zo, dan springt die persoon op als een bosje vlooien. Steen is aanstoot. Steen van de rancune. Geheime vijandschap. Een wrok. Onrechtstreeks wraak nemen. Een steen van rancune. Als je dan op een gegeven moment iemand hoort die je eigenlijk helemaal niet leuk vindt. Eigenlijk misschien zelfs een beetje haat. En dan hoor je allerlei negatieve berichten over die persoon. Dat het niet goed gaat. Dat hij lekker ziek is geworden. Dat het lekker niet goed gaat. Of financiële rampspoed. Zie je nou wel? Ha. Rancune. Rancune. Wat is dat genieper? Steen van teleurstelling. Nou, die kennen we denk ik allemaal. Steen van teleurstelling. Hoe vaak zijn wij niet teleurgesteld in dit leven? Wie is er wel eens teleurgesteld? Och, wat ben ik wel eens teleurgesteld. Er is een gemoedstoestand die men voelt wanneer aan een bepaalde verwachting niet wordt voldaan. Ook wanneer er geen sprake van een verwachting is, maar slechts van hoop, kan men teleurgesteld worden. Een steen van oneenigheid. Een steen van oneenigheid. Gewoon ordinaire ruzie. Ach, wat houden wij Nederlanders van discussiëren. Dat je tegenover elkaar gaat staan. En je gaat eens even lekker verbaal. Lekker eventjes discussiëren. Het Lagerhuis. Ken je dat programma nog van vroeger? Oh, dan gingen ze allemaal lekker tekeer tegen elkaar. Oh, maar dat kan dus ook een cultuur zijn in een gemeente. Dat we van de discussie houden. We gaan eens even lekker discussiëren met elkaar. En eventjes lekker eventjes. Dat is een geest. En dat kan in een cultuur komen. Terwijl God zegt, nee, niet die discussie. Dialoog. Zoek altijd de dialoog. Want in de dialoog zoek je namelijk elkaars oneenigheid. Steen van onbegrip. Het niet begrepen worden. Dat geeft een gevoel van moedeloosheid en van machteloosheid. Hoe vaak heeft u wellicht zelf niet gezegd, ik voel me niet begrepen. Ik doe mijn best om het uit te leggen. Ik denk met name vrouwen die voelen zich vaak onbegrepen. Omdat de mannen op de een of andere manier het niet snappen. En het niet pakken. Welke vrouwen zeggen amen hierop? Dan probeer je zo je best te doen. Maar het komt gewoon niet over. En dat is, oh Heer, onbegrip. Ik voel me niet begrepen. En dat kan een steen worden in jouw hart hier van binnen, in je ziel. Gewoon een steen van onbegrip. Nooit is er iemand die mij begrijpt. Niemand snapt mij. Ik doe zo mijn best. Ik heb het. Oh, ik word. Nou, enzovoort, enzovoort. Een steen. Steen van onvergevingsgezindheid. Eerst jaloezie nog, sorry. Steen van jaloezie. Een emotie ook. Waarbij men datgene wenst te krijgen wat een ander reeds heeft gekregen. Of wenst dat de ander datgene niet had. Dit kan zowel om materiële eigenschappen, maar ook zeker in relaties. Ze gaan, oh, balen. Heeft hij alweer een vriendin? Heeft hij alweer een vriendin? En ik sta weer helemaal alleen. Jaloezie. Onvergevingsgezindheid, de laatste. Oh, onvergevingsgezindheid, dit is een struikelblok. Dit is me een steen waar velen over zijn gestruikeld. Onvergevingsgezindheid. De kern van het evangelie. En oh, wat zijn dat stenen in ons hart. Onvergevingsgezindheid plaats je als het ware in de gevangenis van wrok. Je wordt een gevangene in je eigen oordeel. En pijn. En het tekent je leven. Je laat gratis die ander in jouw hoofd wonen. Allemaal stenen. En nu gaan we naar het verhaal. Het verhaal van Lazarus. Ik heb het net zo net gelezen. Maar als we werkelijk onszelf gaan verplaatsen in die situatie, die gebeurtenis, de emoties spatten van de bladzijde af.
Want we praten hier over Jezus. En Jezus was een vriend van het huis. Jezus was een vriend van Maria, van Martha en ook van Lazarus. Daar was vriendschap. En wat gebeurt er? Als er vriendschap is, dan is daar een verwachting. De verwachtingen van Jezus waren zeer hoog gespannen. Want er was een relatie, er was een vriendschap. Met andere woorden, in die vriendschap waren er zoveel verwachtingen. En dat was dus de pijn. Dat was zo ontzettend de pijn. Jezus had een reputatie. De verwachtingen waren torenhoog. En Martha die was al bij Jezus geweest. En was naar huis gegaan. En Maria die zat daar. En Maria die was aan het huilen. En die was aan het tobben. Want in haar hart was er aanstoot. In haar hart was er verontwaardiging. In haar hart was er een hele grote teleurstelling. Want er was nog gevraagd, Jezus, kom zo snel mogelijk. Want Lazarus, het gaat niet goed met Lazarus. Lazarus staat op het punt om te sterven. Kom! Maar Jezus kwam niet. Maria boos. Frustreerd. Dat was de emotie, wat we hier lezen. Dat was de emotie. En toen Martha terugkwam bij Maria. En zei, de meester vraagt naar jou. Stond ze op. En verliet het huis. En al die beroepshuilers, die stonden met haar mee op. En ook alle vrienden, die stonden met haar op. Want ze dachten dat zij wel naar het graf zou gaan. Daar waar Lazarus begraven was. Maar ze ging niet naar het graf toe. Ze ging naar Jezus. Moet je je voorstellen. Even verplaatsen in de Maria. Eindelijk wisten wij waar bij Jezus was. Misschien was ze diep in haar hart ook al van zo. Jezus, ik ga wel echt eventjes de waarheid vertellen. Dat was de emotie, hè. Dit is het echte leven, hè. Gewoon even echt met elkaar. Gewoon even echt. Maria was hier echt. Maar wat deed ze? Toen zag ze waar Jezus was. En ze gingen naartoe. En hier in de Bijbel staat het allemaal zo lief, zo sereen. Van, ze knielde voor hem. Lieve mensen, als je naar de grondtekst gaat kijken. Ze viel op de grond voor hem. En wat riep ze? Heer, als u hier geweest was, dan was mijn broer niet gestorven. Dan was mijn broer niet dood. U was te laat. U had mijn broer kunnen redden. U had mijn broer kunnen genezen. Maar waar was u? Waar was u, Jezus, toen wij u zo nodig hadden? Waar was u gebleven? Waarom deed u nou zo lang daarover? Wij hebben zo gebeden. We hebben zo gevraagd. Maar waar was u? Zo. En al is er begon te huilen. En al die mensen die ze mee had genomen, begonnen ook allemaal te huilen. Ho, 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 ho. En Jezus, wat staat er? Hij ergerde zich. Hij ergerde zich. Wat een emotie. Ook Jezus kan zich dus blijkbaar ergeren. Het enige verschil is, hij zorgde er altijd voor dat er geen stenen kwamen in zijn ziel. Hij ruimde het altijd gelijk ook weer op. Maar dat wil niet zeggen dat hij niet emotioneel was. Hij huilde. Snapt u die dynamiek die daar was? Wie snapt dat? Kunt u zich voorstellen hoe Maria zo boos, verontwaardigd was? Heer, u kunt dat toch niet maken? Zo gaan wij toch niet met elkaar om? Dit zijn toch niet afspraken? Dit is toch niet onze cultuur? Heer, u heeft die mond vergroot. Wel bent u in staat om al die andere mensen te genezen. Maar uw vriend Lazarus, die laat u stikken. Die laat u gewoon. Heer, waar was u? Waar was u toen mijn ex wegliep? Waar was u toen mijn vrouw kwam te overlijden? Waar was u? Ik heb zo gebeden, ik heb zo verwacht. Waar was u? Nou, natuurlijk geloof ik dat u kan genezen en bevrijden. Maar ik zie het vaak bij andere mensen. Maar ik dan? Waar was u dan, Heer? In mijn nood en in mijn pijn? En wat doe je dan? Je neemt het en je begraaft het. Maria en Martha, wat hadden ze gedaan? Met het stoffelijk overschot van Lazarus. Ze hadden het genomen en ze hadden het begraven. Ze hadden het begraven. En wat deden ze? Ze rolden een grote steen ervoor. En dit is precies wat wij ook zo vaak hebben gedaan in het verleden. dat wij onze pijn, ons verdriet, onze afwijzing, onze teleurstellingen, onze aanstoot, we hebben het begraven. Waarom? Het ging stinken. Het ging stinken. We kwamen er niet uit. We snapten het allemaal niet. En we begrepen het allemaal niet. En wat hebben we gedaan? We hebben het begraven en een grote steen hebben we ervoor gerold. Om het maar te bedekken. Om het maar te bedekken. Weet u? Er is een rust die je kan vinden in het opgeven. Je moet goed luisteren wat ik zeg. Er is een rust die je kan vinden in het opgeven. Want het tegenovergestelde, om elke keer weer opnieuw die confrontatie aan te gaan. Al die gebroken beloftes, de pijn van de verwachting, de pijn van de hoop. Je hoopt het zo en je hebt zo je best gedaan. En op een gegeven moment kom je op zo'n punt dat je zegt, weet je, het heeft geen zin meer om met mijn moeder te praten. Het hoeft niet meer voor mij. Ik ben er gewoon klaar mee. Het hoeft gewoon niet meer. Ik begraaf het. Natuurlijk is dat pijn. Maar ik begraaf het. Natuurlijk stinkt het. Maar ik begraaf het en ik rol er een steen voor. Het is wel goed zo. Want om elke keer weer opnieuw die confrontatie aan te gaan met de verwachting dat het wel is weer fout. Het is wel goed zo. Maria en Martha hebben Lazarus begraven. En een grote steen ervoor. Het is wel goed zo, Jezus. U bent gewoon te laat. Maar wat deed Jezus? En al die emoties. Wat staat er ook in de grondtekst? Jezus ergerde zich. En dat kan je vertalen als Jezus snoof als een paard. Zoveel emoties zaten er bij Jezus. Zoveel onbegrip. En dat dan later, strakjes, nog ook mensen zeggen, hij heeft een blinde man genezen. Kon hij de dood van Lazarus dan niet voorkomen? Opnieuw ergerde hij zich. Dat was zoveel emotie. Jezus hoeft zichzelf niet te bewijzen. Jezus hoeft zichzelf niet te bewijzen. Maar waarom deed hij wat hij deed? Om te tonen aan de ander dat hij God is. Dat hij Jezus is. Dat hij degene is, de weg, de waarheid in het leven. Voor zichzelf hoeft hij dat dan niet te doen. Je hoeft jezelf niet te bewijzen. Maar soms doe je gewoon de dingen om de anderen, opdat ze geloven. Opdat ze geloven. En daarom ging Jezus door met wat hij aan het doen was. Opdat ze zouden geloven. Want Jezus wist natuurlijk ook, hij had Lazarus makkelijk kunnen genezen. Vanaf afstand had hij gewoon een woord kunnen uitspreken. En Lazarus was genezen. Maar hij deed het niet. Want er moest iets anders gebeuren. Daar moest iets anders gebeuren. Geef nooit op. Geef nooit op. Blijf verwachten. Blijf geloven. Blijf hoop hebben. Want Jezus de Christus, hij is de opgestaande Heer. Hij is de eeuwige. Hij komt soms laat, maar nooit te laat. Hij zal datgene doen in jouw leven wat je nodig hebt om er bovenop te komen. Halleluja. Dat is onze God. Dat is onze koning. Dat is onze bevrijder. Dat is onze genezer. Halleluja. Dat is wie hij is. En wat zegt Jezus? Wat zegt Jezus? Hij zegt, waar ligt Jezus? Waar ligt Lazarus begraven? Waar ligt hij begraven? Waar ligt die Lazarus begraven? Waar ligt jouw Lazarus begraven? Waar ligt jouw Lazarus begraven? Waar ligt jouw pijn? Jouw verdriet? Jouw teleurstelling? Jouw afwijzing? Waar ligt dat begraven? Jezus vraagt aan jou, neem mij mee naar die plek. Neem mij mee. En ze namen Jezus mee naar die plek. En wat zegt Jezus? We hebben het net gelezen. Haal die steen weg. Met elkaar. Maar Jezus, dat kunnen we niet doen. Hij ligt al 4 dagen. Haal. Maar Jezus, hij stinkt al. Hij is al in verregaande staat van ontbinding. Maar Jezus, u vraagt van mij toch niet om weer 40 jaar terug te gaan naar mijn kindertijd. Om dingen weer op te moeten rakelen. Maar Heer, u moet eens weten wat ik allemaal heb door moeten maken. Er is zoveel aanstoot in mijn hart. Ik ben zo gebroken. Maar Heer, haal die steen. Dat is wat hij van ons vraagt. Elke keer weer opnieuw. Die steen moet worden teruggerold. De steen die u heeft gerold voor dat graf. Daarachter liggen allerlei zaken. Dat heeft hij verborgen. Dat heeft hij weggestopt. Maar Jezus vraagt aan jou. Haal die steen weg. Anders zul je nooit ten volle in de volheid van God kunnen gaan wandelen. Er blijft altijd iets achter in jouw binnenste. Waarvan je diep van binnen weet. Het is niet goed. Het is niet goed. Het stinkt. Het is vies. Het is niet akkoord. Maar je hebt er een steen overheen gegooid. En God zegt van nee. We gaan dat omhoog halen. We gaan dat opgraven. We gaan er wat mee doen. Want wat gebeurde er uiteindelijk? Oh, lieve mensen, wat gebeurde er? Ik wou dat ik erbij was geweest. Oh, wat ik wou dat ik erbij was geweest. Want Jezus, wat wil Hij nou? Wat wil Jezus nou? Hij wil namelijk in jouw leven alles vergoeden. Al die jaren toen de sprinkhaan alles opvat. Die verslinder, die kaalvreter, die knager. In Joël 2 vers 25. Hij wil u vergoeden. Alles wat is kapot gegaan. Alles wat is opgevreten. Hij wil herstel brengen. Volledig herstel in jouw ziel. En in jouw emoties. En in jouw lichaam. Hij wil herstel brengen. Dat is wat hij wil. Daarom stond hij. Voor dat graf. Dat graf. Dat graf. Met die grote ronde ruimte. Hoshaka. Hij stond daar. En al die mensen, sommigen stonden zo te kijken. En anderen stonden met verwachting. Want het heeft allemaal te maken met jouw houding. Het heeft allemaal te maken met jouw verwachting. Jij bepaalt zelf hoe krachtig God kan werken in jouw leven. Jij bepaalt dat. Niet jouw geschiedenis. Niet waar je vandaan komt. Niet je huidskleur. Niet van het alles. Jij zelf maakt hier van binnen een besluit. Hoeveel je van Jezus wil verwachten. Want Hij wil doorgaan. En Hij staat daar. Voor dat graf. En wat zegt hij? En er staat niet een fluister. Hij gooide geen olie naar binnen. Hij gooide niet de toren naar binnen. Nee, hij stond daar. In zijn autoriteit. Hij stond daar. En hij riep. Het was niet een fluister. Maar opdat de anderen zouden geloven. Opdat de anderen zouden geloven. Lazarus! Kom eruit! Hij schreeuwde. Hij riep. Dat was een siddering. Maar dan komt het, hè. Maar je moet soms dingen tot aanzijn roepen. Maar dan zie je het nog niet. Geloof heeft zo vaak te maken dat je dingen tot aanzijn moet roepen. Ik weet niet of iedereen mij begrijpt wat ik nu zeg. Soms moet je dingen tot aanzijn roepen. Tot aanzijn roepen. En dan geloof je met je hele hart. Ja, ik weet het, ik weet het, ik weet het. Maar je ziet het nog niet. Want Jezus stond daar. En hij had geroepen, Lazarus komt eruit. Maar het was doodstil. Het was doodstil. Een oorverdovende stilte. In geloof, maar niet in het geschouwen. Halleluja. Ik geloof niet wat ik zie. Ik zie wat ik geloof. Wie kwam daar naar buiten? Wie kwam daar naar buiten? Lazarus. Hij was gebonden. Zijn hoofd, zijn armen en zijn benen waren allemaal gebonden. En wat zei Jezus? Maak hem los! Halleluja! Er is vrijheid in de naam van Jezus. Er is vrijheid in de naam van Jezus. Jezus! Halleluja, Vader! Halleluja, Jezus! Dank je wel, Jezus! Ik ben vrij! Zo wil ik haar roepen. Ik ben vrij! Ik ben vrij! Ik ben vrij. Halleluja, Vader. Oh, Jezus. En ook alle kijkers thuis. Alle online kijkers. Neem een besluit. Neem een besluit. Laat Jezus leven roepen in datgene wat dood is in jouw leven. Datgene wat je hebt begraven. Ook al moet je 40 jaar terug. Ook al moet je misschien 60 jaar terug. Ik weet niet precies wat er allemaal gebeurd is, ook in jouw jeugdjaren. In jouw kinderjaren. Maar neem een besluit. Neem een besluit. Zeg, Heer, vandaag is de dag dat ik een besluit neem. Om u toe te laten. In die stukjes van mijn hart. Waar zoveel onkruid is. Waar zoveel stenen zitten. Misschien is 80% prachtig, mooi, vruchtbaar. Maar elke keer, als dat stukje van mijn hart wordt aangeraakt. Een bepaald onderwerp. Gewoon een geur. Kan soms gewoon een geur zijn. Iets wat je ruikt. Wat je terugneemt naar het verleden. Waardoor de pijn omhoog springt. Iets gewoon een reclame langs de kant van de weg. Ineens word je teruggebracht naar een punt. Maak een besluit. Om Jezus toe te laten. In dat diepste stukje van jouw hart. Wat je zo graag wil verbergen. Oh, Jezus is hier. Om hier te genezen. Te herstellen. Te bevrijden. Er komt strakjes een telefoonnummer in het beeld. Maak er gebruik van. kantoor@lwg.nl. Kunt u altijd naartoe mailen. Er zal contact met u opgenomen worden. Maak, ik zegen jullie allemaal. In Jezus' machtige en wonderbare naam van Jezus. En ook hier. Gewoon wij met elkaar. Zullen wij zaken gaan doen met God? Zullen wij eens echt gaan worden? Wat zit er allemaal verborgen in je leven? Zullen we God echt werkelijk de ruimte geven, ook in de gemeente, Levend Woord Gemeente, om grote schoonmaak te houden. En niet om druk te leggen. Ik wil geen druk leggen. Ieder voor zich moet dat besluit nemen. Maar één ding weten we. Jezus wil graag. Hij staat er. Maar bepaalde dingen moet je zelf doen. Jij zelf zal die steen moeten wegrollen. En laat hem dan komen. Neem dat woord. Neem die waarheid. En laat dat vrijgemaakt worden in jouw binnenste. Want hij is de weg. Hij is de waarheid. Hij is het leven. En als u hier zit. En u zegt, ja, ik heb echt gebed nodig. Ik wil echt nu afrekenen met bepaalde zaken in mijn leven. Ik wil dat zo graag. Laten we die momenten gebruiken. Want Jezus is hier door zijn geest. Jezus is hier door zijn geest. En we gaan fijn een prachtig mooi lied zingen. En laten we dat met ons hele hart doen. En geef elkaar de ruimte. Als je zegt, ja, ik heb gebed nodig. Kom gewoon naar voren. Kom gewoon naar voren. En we gaan proberen dat allemaal op 1,5 meter te doen. En zo niet, misschien met een mondkapje. Ik weet het allemaal niet, maar we willen gewoon de Heer de ruimte geven. Amen. We willen de Heilige Geest ruimte geven. Want Hij is hier. En er zijn verschillen van u. Je zit met onvergevingsgezindheid. Dat knaagt in je hart. Dat is een kaalvreter geweest in jouw verleden. Maar Jezus wil al die jaren opnieuw weer gaan vergoeden. Aanstoot. Aanstoot, ergernis. Ook afwijzing. Afwijzing. Er is iemand hier die heeft zo last van die afwijzing. En elke keer schiet je weer in die afwijzing. Jezus zegt, er is genezing voor jou. Er is genezing voor jou. Dus laten we dit nemen. Dit moment. En laten we de Heer zijn werk doen in ons midden. Anthony, neem ons mee. En voel je nu gewoon vrij om te doen wat jij ervaart, wat je moet doen. Als je zegt, ik blijf zitten, is prima. Als je zegt, ik ga dansen, is dat ook goed. Als je zegt, ik ga liggen, is dat ook goed. Als je zegt, ik kom naar voren, oh prima. Er gaan niet straks ook mensen zijn om voor je te bidden. Laten we gewoon dit moment niet zomaar voorbij laten gaan. Anthony, halleluja, Vader.
En ik kniel neer.
Oh yes, Vader.
En belaai. U bent Heer. In dit huis, ja, ik kniel neer en belaai. U bent hier in dit huis. Ik kniel neer en ik kniel neer en belaai. U bent hier. In dit huis, ik kniel neer, en ik kniel neer, en belaai, en u bent hier, in dit huis, u bent mijn leven, u bent mijn leven, mijn leven.
Yes, Vader, zullen we gaan staan met elkaar?
Ik zoek u
aan. Yes, Vader. Oh, Jezus, kom, Vader.
aan uw voeten.
Oh yes, Heer, aan uw voeten.
Aan uw voeten, Heer. Bij u.
Oh, Baba Sandra.
Kniel ik neer. En kniel ik, u bent mijn leven. U bent mijn leven.
Als je vader, je bent nog een
vijf. Mijn leven.
Als jij hier bent, ik heb je nog nooit echt de keuze gemaakt van Jezus. Als jouw persoon nog
verlossen.
Neem dat besluit vandaag. Neem dat besluit vandaag. Halleluja, Vader.
Bij u.
Oh yes, Vader.
Ik kniel ik neer. Ik kniel ik neer.
Yes, Vader. Is er iemand die hier echt zit en zegt, ja, ik heb nog niet echt een besluit genomen. Daar is iets in mijn leven. Ik twijfel, ik geloof wel, maar het is niet die radicale keuze die ik eigenlijk zou behoren te maken. En mijn hart klopt momenteel zo hier ergens, maar die je weet van, ja, ik moet iets doen. Is er iemand die zegt, ja, ik wil mijn hart aan de Heer Jezus geven. Steek even je vinger omhoog. Iemand boven. Is er iemand die boven zit? Laat je vinger laten zien. Iemand beneden. Die een keuze wil maken voor Jezus. Is hier iemand die twijfelt aan zijn redding? Twijfelt aan het bestaan van God? Werkelijk. Is hier iemand? Halleluja, Vader. Halleluja, Jezus. Oh, Jezus. Heer, dank u wel, Vader. Halleluja, Vader. Als je ervaart dat je gebed nodig hebt. En dat je tijd wil nemen om God te zoeken. Dan mag je komen. Kom maar. Kom maar. Als je gebed nodig hebt, ga niet naar huis. Zonder gepraat te hebben. Zonder dat iemand met je gebeden heeft. Halleluja, Vader. Halleluja, Vader. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Dank u wel, Vader. Halleluja. Kom maar. Als jij vaart. Ik weet, we zijn de lange tijd niet meer gewend. Maar laten we gewoon weer teruggaan. Ook daarin, dat God je kan aanraken. Dus als je hier zit en je zegt, ja, ik heb gebed nodig. Dit woord heeft iets in mij gedaan. En ik ervaar dat ik een besluit aan je moet nemen. Schroom niet om naar voren te komen. Halleluja, Vader. Zal nog ietsje zingen. Ja.
U bent mijn leven, mijn licht. Ik zoek uw aangezicht. Aan uw voeten dicht bij u. Kniel ik neer, en kniel ik neer. U bent mijn leven, bent mijn leven, mijn licht. Ik zoek uw aangezicht, en aan uw voeten dicht bij u.